In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Luister naar de AD Voetbal Podcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan of Pep Guardiola zou aan het roer staan, dan nog zou er gezeur zijn.
Het is ook allemaal bloedirritant, maar een beetje verantwoordelijkheid van clubs mag je in dit kader toch ook wel verwachten.
Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat PSV tegen Ajax speelt. Terwijl je een paar weken geleden dacht, nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd.
Beluister hem in je favoriete podcast.
Ik denk niet dat Slot morgen naar de club gaat. Alsof, maar je moet even die AD Voetbal Podcast erbij pakken.
Deze week in de ring.
Zijn trainingsmaatje Alex Pereira gooit al een tijdje hoge ogen bij de UFC, maar vlak ook Yusri Belgaroui niet uit. Hij is vandaag de gast in de ring. En met hem gaan we het hebben over zijn jacht op een contract in dat grote MMA Valhalla in Amerika. Maar ook over Pereira en de rest van zijn loopbaan, kickboksen, alles wat ter sprake komt. Yusri, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. En aan mijn zijde zit zoals altijd Remy Mojoski, bewapend met vragen.
Dus, ja, één grote vraagteken aan deze kant.
Dus laten we snel naar ronde 1 gaan.
Ronde 1.
Ja, voordat we beginnen, Remy, kijk je Mokrom af je?
Ik heb het de eerste seizoen heb ik gekeken. En daarna door tijdgebrek en alles wat ik allemaal doen ben, ben ik afgehaakt. Maar ik vind het echt een geweldige serie. Ik vind het ook leuk dat het zoveel succes heeft. En dat die acteurs het echt knap doen. En daarom, als ik naar de overkant van de tafel kijk, zie ik daar een van de jongens die ook een stukje erin heeft bijgedragen. Dus ik vind het geweldig.
Ja, ik beloof dat we het vooral over vechtsport gaan hebben, maar ik wil toch heel even weten. Je speelde Reus, hè, een van de bodyguards van Pauw. Mm-hmm. Hoe kwam het zo eigenlijk dat je in die rol terecht kwam?
Ja, dat is ook wel een mooi bruggetje naar het vechten, denk ik. Want het kwam vanuit mijn vechtsport. Dus ze dachten van, oké, we hebben een grote beveiliger nodig die ook wat klappen kan uitdelen als het nodig is. En Pauw heeft daar ook goed gebruik van gemaakt in de serie. Dus ik was meer een enforcer die af en toe wat geweld moest gebruiken. En dat was heel tof om te doen. Vooral heel inspirerend en leerzaam. En niet dat mijn aspiraties daar liggen in het acteren. Maar gewoon zien hoe goed en getalenteerd die gasten allemaal zijn. Dan heb ik het niet alleen over de acteurs. Maar over de directors, de cameraman. Het is allemaal zo high level. En dus over aspiraties gesproken, die zijn geslonken. Zeg maar,
oh ja?
Om
ja,
te zien, doordat ze zo fucking goed zijn, ja, dacht ik van, wow man, dit is echt niet dat je er zo eventjes instapt en het ook even doet.
Nee,
wat ik heb gedaan is een heel bescheiden rol en ja, ook heel dicht bij mezelf, weet je, een beetje vechten, boos doen. En,
ja.
Maar wat hun doen is wel echt petje af.
Ik zie je nog met die Italianen over de reling hallen.
Oh, ja.
Al haak nu dingen door elkaar, ja toch?
Ja, was inderdaad, dat was seizoen 4 of 5. In ieder geval die Italiaan, dat was in Italië ook. En toen was het even pauze, die zegt, pak hem.
Mocht ik hem
over de reling hangen. Dat is wel tof.
Ja. Maar geen ambities om à la Rico Verhoeven om je vechtende carrière langzaam over te laten gaan in een acteercarrière?
Nee, wie weet na de carrière dat die aspiraties komen. Maar op dit moment is de focus gewoon scherp op het vechten. En moet ik me ook niet laten afleiden om goed te leren acteren. Want daar gaat gewoon heel veel tijd en tijd in zitten.
Ja, kan je niet zomaar even doen natuurlijk.
Nee, precies.
Ja. Nee, het is niet even een tussendoortje. Nee,
precies.
Dan moet je echt je... Het is echt een goede job, is het ook. En het is... Je moet er ook talent voor hebben. En buiten talent moet je ook hard werken ervoor. Mm. Eigenlijk net als bij alles.
Ja.
En voordat je uiteindelijk daar bent, wanneer mensen je uit gaan kiezen... Ja, dat duurt nog even. En helemaal als je al die audities af moet gaan enzovoort. En kijk, in sommige rollen word je gewoon gevraagd van... Hey, kan je dit doen? Maar als je een hoofdrol wil pakken en dat soort zaken... Ja, dan moet je echt gewoon heel goed werken afleveren.
Ja, en ook alleen dit al. Het heeft heel veel tijd in beslag genomen. Ik ben heel blij dat ik het heb gedaan natuurlijk. Dat is een ongelofelijke ervaring. Maar je bent gewoon dagenlang op de set. En we waren ook weg geweest naar het buitenland, et cetera. En Rico is inderdaad echt... Een beetje aan het eind van zijn carrière, geeft hij zelf aan. Dus het is overloop. En wie weet voor mij ook tegen die tijd. Maar voor nu staat dat nog niet voor de deur.
Ja, want je hebt andere plannen. Dat is gelijk weer een mooie brug weer naar je sport.
Ja,
ik heb het zelf in mijn notities een beetje opgeschreven als je jacht op een UFC-contract. Ben ik daarmee een beetje voorbarig of is dat eigenlijk echt je...
Dat is precies wat het is.
Oké. Ja. Want onlangs vocht je in de Contender Series van Dana White, de UFC-baas. Er zijn UFC-contracten te verdienen... Je vocht tegen Tulio Silva, heet hij geloof ik. Mm. Maar je verloor. Maar ik begreep ook dat je niet helemaal fit was. Wat is het verhaal van die partij?
Ja, het was dus een beetje een paradox. Ik was super fit. Fitter dan ooit tevoren. Ik had echt een ongelofelijk kamp gehad. Eerst een stukje in Nederland gewoon was ik aan het trainen met Paul Lamotte hier bij Gym Royale. En toen nodigde Alex Pereira me uit voor zijn camp tegen Jan Blachowicz. Dus toen zat ik al in Amerika een maand keihard aan het trainen. Hij vocht in Salt Lake City op UFC. Voor het eerst in de light heavyweight. Dus hij was al wat zwaarder. De sparringpartners waren al wat zwaarder. Dus het was echt een goed kamp. Glover was natuurlijk mee. Glover Teixeira, de oud lichtgewicht kampioen in de UFC. En toen hij zijn partij bijna had, werd ik gebeld of ik in die contenderserie wou vechten. Dus dat zou dan over een maand zijn. Dus dan had ik 2 maanden vol kamp gehad. Dus nou, yes, gaan we doen. Meteen tickets omgeboekt in plaats van naar Amsterdam. Na Alex Pereira's fight. Naar Connecticut. Dat is waar de gym zit van Teixeira. Teixeira gym. En toen een maand daar volledig aandacht op mij. Omdat de andere jongens, of tenminste Alex, had gevochten. Dus ik kon volledig focussen op die contenderseries. Naast het keiharde trainen was het ook keihard mediteren. En dat vind ik mooi om te doen daar in het gras en in de bush. Mm. Of tenminste in de bosjes, whatever. Bergen, alles wat je daar hebt. Maar blijkt dat je daar dus heel veel teken hebt. Die allemaal besmet zijn met allerlei verschrikkelijke ziektes.
Nee.
Daar was ik niet van op de hoogte. Dus ik kreeg in één keer een heftige koorts. Ik heb dit verhaal wel een paar keer gedeeld. Ik word er ook een beetje moe van, omdat iedereen vraagt van, joh, wat is er gebeurd? En ook logisch, hè? Ja. Maar dus, kort, lang verhaal kort, ik kreeg Lyme en ehrlichiosis, zo heet het dan. En lag ik een week kapot te gaan.
Oh, nee.
Met hersenvliesontsteking. En ik was thuis met die koorts. En dat was dodelijk. Als je niet naar de dokter gaat, ga je dus dood. Nou, wij toch naar de dokter uiteindelijk, doordat het ondraaglijk werd. Aan de infuus, aan de antibiotica. En toen was er in één keer, stond Fight Week voor de deur. Dus toen moest ik naar Las Vegas. Nou, wel Dana White gebeld, mijn manager, George. Van, kunnen we het uitstellen? Weet je, want die contenderserie gaat nog even door. Oktober, misschien tot november. Nee, kan niet, want het programma staat vast. Wat je wel kan doen is cancelen zonder hard feelings. We weten, we hebben de foto's gezien, no hard feelings. Maar kom je volgend jaar weer een keer of zo, I don't know. En toen zei mijn manager, doe dat nou niet. Wacht nou even hoe je je voelt volgende week. Je kan altijd laatste moment cancelen. Maar dat is echt zo'n manager talk, toch? Ja, en nou, bij mij gaat er dan een knopje om. En ik ga me wat beter voelen en ik ga hard trainen. Toen dacht ik, nee, ik ga helemaal niet cancelen. Ik ga gewoon fighten. En dat ook gedaan. Maar de fight ging niet zoals ik wou.
Ah, van 0 tot 10, hoe voelde jij je dan op die dag? Dus 10 is, je voelt je geweldig, 0, je voelt je echt kut.
Ja, om eerlijk te zijn, ik voelde me een 10.
Ja.
En de eerste ronde voelde ik me ook nog wel oké. Ging ook wel goed, ik won die eerste ronde. En zodra ik op het krukkie kwam, was het normaal gesproken opladen voor de tweede ronde. Hij heeft veel geclinched. Dat is ook de gameplan. Laat hem maar leegknijpen. Dan gaan we de tweede ronde gaan we hem eruit slaan. Dat was het idee. Dat is ook de partij daarvoor precies zo gegaan tegen een BJJ-jongen. Maar die tweede ronde was er helemaal geen oplading. Het ging alleen maar downward, zeg maar. Dus ik voelde me slecht en conditie was gewoon laag. De antibiotica en de ziekte zelf heeft ingeslagen. Dat is geen smoes. Iedereen weet hoe dat werkt. Dat is gewoon hoe het is als je heel ziek bent geweest. Dus nou, tweede ronde verloor ik. Derde ronde verloor ik. Mm-hmm. Weet je, gewoon kapot. Die andere was ook kapot. Dus het was ook, hij heeft geen contract gekregen. Mm-hmm. Snap je? Terwijl het is een hele goede vechter. Mm-hmm. Maar beide dus geen contract. En wel meteen weer met Dana gesproken. Hij zegt, luister, ik heb alleen maar heel veel respect dat je hier bent gaan staan. Dat je ons programma hebt gered. En dat je gewoon toch een partij hebt neergezet. Je hebt goed geknokt. Je hebt je ziel eruit gevochten. Dus laten we het aankijken. Ga bij een andere organisatie. Ga je best doen. Ga 1 à 2 partijen vechten. En we'll sort it. Dat heeft hij gezegd. Dus wat dat nou betekent, letterlijk, moet ik zelf gaan creëren. We'll sort it betekent niet je contract ligt klaar na 1 partij. Nee, dat betekent ga je gewoon bewijzen. En je staat nog steeds op de radar.
Ik zou je eerlijk zeggen, want ik heb je hoog zitten. Ik heb heel veel wedstrijden van je gezien in het kickboksen. In het MMA heb ik de aantal wedstrijden die je gevochten hebt, heb ik allemaal gezien. Mm. Ik moet je ook eerlijk zeggen, op het moment dat ik hoorde dat jij bij UFC zou gaan vechten, want dat is het eerste wat ik hoorde, eigenlijk bij UFC vechten, dacht ik, is het nog niet te vroeg.
Oké.
Dat is het eerste wat ik dacht, is nog niet vroeg. En toen hoorde ik daarna van, het is een contender serie. Dacht ik, oké, dat kan ik beter begrijpen. Kan je begrijpen dat ik me zo voelde?
Ik kan het snappen, omdat ik natuurlijk niet een hele lange loopbaan heb in het MMA. Maar ik voelde me wel ready. Ik voel me ready en dat komt ook omdat ik me test. Ik test me zoveel tegen UFC-jongens. Tegen die jongens die komen allemaal meesparren. Daar vecht ik mee. Ik heb partijen tegen jongens gevochten. Deze Tulio ook bijvoorbeeld. Dat is een jongen die finished echt bijna iedereen. En ik heb toch een goede partij neergezet. Ik voel me ready. Ja. Maar ik begrijp jou. En blijkbaar dacht God hetzelfde. Want ik ben nog niet daar. Maar ik weet wel dat ik het aan kan. En ik test mezelf genoeg. Ik meet mezelf genoeg. Ik zou niet de UFC instappen om de UFC in te stappen. Van, hey jongens, ik ben nu in de UFC. En dan 3 keer pak slaag krijgen en weggaan. Ja, ik heb er gestaan. Ik heb een mooi trainingspak van de UFC.
Yeah. Nee,
dat boeit me allemaal niet. Sowieso die fame en alles wat daar omheen komt. Die aandacht, want die komt er. Die kwam er ook meteen. Dat is niet waarvoor ik het doe. Ik doe het omdat ik mezelf wil testen. En het is hoog gegrepen. Het is een hoog level, natuurlijk. Maar ik wil niet jarenlang mezelf blijven opbouwen en makkelijke tegenstanders doen om dan uiteindelijk zo'n mooie run in de UFC te hebben. Weet je, zo'n snelle. Weet je, als ik over 4 jaar, 34, en dan een snelle. Bijvoorbeeld, hè. Ik heb liever dat ik mezelf steeds blijf testen tegen jongens die misschien heel goed zijn en misschien net te goed op papier, dan dat ik mezelf een hele makkelijke weg geef.
En tegelijkertijd, hè, als ik dat net gezegd heb, denk ik ook meteen van, ja, als die kans is er, moet je gewoon grijpen.
Toch?
Als die kans is er, moet je gewoon grijpen. Heb ik in mijn carrière ook gedaan. Dus ja, wat dat betreft heb ik heel veel respect voor dat je die kans hebt proberen te grijpen. Ja. Nu heb je misschien misgegrepen ook omdat je ziek was. Maar ja, als jij er gewoon hard voor gaat werken, dan gaat die kans weer komen. En dan moet je hem wel grijpen.
Ja.
Toch?
Ja, eens, ja, zeker weten.
Proefde jij in dat gesprek met Dana White dat hij eigenlijk wel zou willen hebben, maar dat je nog net even, maar dat er wel echt interesse is? Dat ze jou wel iets zien, zeg maar.
Ja, niet per se in dat gesprek, maar alleen al in die fight week, zeg maar, was er zoveel aandacht op me gevestigd dat ik dacht van, ja, dit is niet voor niks, dit is een teken. De UFC had een heel camerateam op me gezet en als laatste de bus uit en even gefilmd. Ze hadden tickets geboekt naar Nederland om hier een short kleine documentaire te gaan schieten. Zoals ik het contract had gekregen, weet je. Dus dat was allemaal, dat zijn wel
goede voortekenen.
Het zijn echt wel voortekenen dat ze wat in me zien. Maar ja, dat zegt natuurlijk niks. Want uiteindelijk, op dat moment, moet je gewoon diegene plat slaan. En voor nu, want ik wil niet te veel achteruit kijken, maar vooruitkijken, moet ik ze nu plat gaan slaan weer. Om te laten zien dat ik daar ook echt hoor.
Ja, en wat is jouw gevoel? Je zei net one or two games, zoiets.
Ja.
Wat is jouw gevoel wat je moet doen om daar te komen?
Ja, ik moet spectaculair winnen van goede tegenstanders. Nu heb ik een nieuwe tegenstander gekregen. Dat is een jongen met heel veel worstelervaring. Dus dat is hetgene waarop mensen zeggen van, ja, dat wordt lastig in de UFC, dat worstelen. Dat strijken red je wel, snap je? Maar dus daarom is het ook goed dat ik tegen worstelaars vecht en veel train. En met daarin ook bewijs van, oké, laat ze maar shooten. En misschien shooten ze op een knie. Of misschien komen ze er niet. Of misschien mag ik er een paar verdedigen. Zoals ik bij Tulio toch heb laten zien, is dat mijn takedown defense goed is en heel erg is gegroeid en groeiende is. Dus ook voor mezelf om dat te bewijzen, maar ook inderdaad voor het publiek.
Ja, want 29 oktober hè, vecht je in het Transformatorhuis in Amsterdam bij LFL. Mm-hmm. Ik had opgeschreven in mijn notities tegen Frederik in het licht zwaargewicht, maar daar blijkt echt helemaal niks van te kloppen.
Ja, nee, dat klopte wel. Dat is ook zo announced. Maar Frederik die zou het gewicht niet halen. Dus die gaat heavyweight vechten. En toen is LFL op zoek gegaan naar nieuwe tegenstander. En het was best een uitdaging, maar uiteindelijk is het gelukt. En sinds vandaag is het contract ook getekend. En vecht ik dus tegen de Georg.
Ja, dus je bent al vol in training?
Ja, ik ben gewoon in training gebleven. Maar toch verandert er wel wat als je echt ook die krabbel zet. Ik denk dat jij dat ook wel kent uit je carrière.
Zeker weten.
Dat je wel, je weet dat er wat staat te komen, maar zodra het echt real is, dan ga je ook echt dat stukje chocola laten staan en dan ga je toch net iets harder.
En dan gaat je hart toch iets aan de kloppen.
Ja, inderdaad.
Ja, klopt echt even anders dan daarvoor. Dat scheelt een minuut, maar als je de sportschool binnenkomt lopen of je komt je manager tegen of wat dan ook en je hart klopt, zoveel keer per minuut, dan gaat hij toch even iets harder kloppen. Dat moment dat je hoort van, hey, je hebt een partij en het is getekend, het is rond. Echt wel. Ja.
Heb je daar een voorbeeld van een tegenstander bij wie je dat misschien wel het meeste?
Nou ja, ja, op het moment dat ik hoor dat ik tegen Sam Schild moet, ga ik die keihard kloppen.
Ja, dat snap ik, ja.
Ja, dat was mijn vervelendste tegenstander die ik ooit gehad heb. Ja, ja. Daar heb ik nooit van kunnen winnen. Maar voor de rest gaat hij bij allemaal iets sneller kloppen, maar bij hem ging die keihard kloppen.
Ja. 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 Hoe zit dat bij jou?
Gelukkig geen Sam Schild op het papiertje. Maar ja, hetzelfde. Ik heb geen koffie meer nodig voor de training, zeg maar. Nee, omdat je weet dat... Kijk, je lichaam registreert het gewoon als een leven- of doodsituatie. Snap je? Ik denk dat hetzelfde is voor soldaten als ze naar het front moeten. Op het moment dat ze dat belletje krijgen, ik moet naar daar en daar. Dat hun leven verandert. En ik denk dat voor ons als vechter, wanneer je gewoon lekker thuis met je kids en zo, wanneer dat peacevolle leven, dat krijgt toch een draai wanneer je opeens een tegenstander krijgt. Waarvan je weet dat hij er alles aan gaat doen om jou ook echt... het licht uit je ogen te slaan of je arm eraf te trekken. Whatever. Ja, ja, ja. Dat zijn de beelden die je krijgt. Dus dan ga jij zoveel mogelijk voorbereiden om dat niet te laten gebeuren. En het eigenlijk bij hem te doen.
Ja. Even tussendoor. Hè? Was ik net even vergeten te vragen. Heb je nog last van die take bait? Of heb je er nog iets aan overgehouden? Of is het helemaal...
Ja, nee. Ik heb na die antibiotica, daarvan alleen al moet je herstellen natuurlijk. Dus ik had een bloedonderzoek gedaan. Nou, leverwaarde super hoog, alsof ik een zware alcoholist ben of zo. Maar dat komt gewoon door die antibiotica. Is gewoon heel sterk. Dus dat heeft ook allemaal invloed op je conditie. Dus ik voelde wel de eerste week en de tweede week. Dat trainen gaat even wat minder lekker. Maar ik heb wel genoeg rusttijd gehad ook. Dus ook echt die rust gepakt. En daarna gewoon in kamp bouwt het op. Dus dan voel je gewoon dat je steeds wat meer conditie krijgt.
Maar je hebt er helemaal geen last meer van?
Nee.
Niks aan overgehouden?
Nee.
Gelukkig.
Nee. Ik heb niet die chronische variant van die Lyme. Die
ja, want dat zat ik ook nog
voor. Ja. Dus daar is het gewoon, vooral die ehrlichiosis is heel heftig. Maar zodra je die antibiotica pakt, dan doodt het ook, die virus of bacterie. En dan moet je alleen herstellen van de conditiekwaaltjes.
Oké.
Ja. Hey, kan je eens uitleggen hoe groot deze droom is om uiteindelijk in de UFC te komen? Of wat je überhaupt nog in je carrière voor ogen hebt? Hoe je dat, ben je een beetje iemand die daarover aan dagdromen is, zeg maar?
Ik zet het meer neer als een doel en niet per se als een droom. Voor mij, mijn droom is gewoon heel duidelijk. Dat is gewoon gelukkig zijn met mijn familie. Dat staat gewoon 100% op nummer 1. En niet alleen in woord, maar ook in daad. Dus alles wat daar voor in de weg komt. Dus als het die carrière zou zijn, dan zou ik daar niet zo aan blijven trekken, terwijl het een slechte impact op mijn leven heeft. Dus het is nu mijn doel om inderdaad in de UFC te komen. En op short term denk ik dat het ook vrij mogelijk is. Dus nu wil ik wel inderdaad af en toe wat dingen laten. Maar het is niet iets waarvoor ik zeg maar mijn familie aan de kant zet, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm-hmm. Dus heel kort termijn ga ik er ook alles voor geven om dat proberen te bereiken. Maar ik zal nooit die vechter zijn die over zijn top is of whatever, en toch blijft proberen om het maar waar te maken. Want ik denk dat is pure ego. En dat is niet de reden waarom ik het doe.
Maar moet je niet toch een klein beetje egoïstisch zijn op het moment dat je de top wil behalen? Hè? Ik heb zat topsporters gesproken. Ben zelf ook topsporter geweest. Ik heb op sommige momenten heb ik wel de keuze gemaakt om te zeggen van hey, ik heb een doel voor ogen, ik wil hem wel behalen. Mm. Moet je soms niet egoïstisch zijn om dan toch te zeggen van hey, ik ga voor de winst en ik ga voor de titel. Oké, dan is die vriend waar ik op zijn verjaardag moest wezen of zijn trouwdag moest wezen of wat dan ook, die gaat boos op me zijn, maar ik wil toch de pijl naar boven.
Ja, het zal allemaal zeker, het gaat makkelijker en sneller als je gewoon volledig op één ding focust. En dat is dan in dit geval je carrière. En er zijn ook voorbeelden van mensen die dat wel doen en geen vangnet hebben daarnaast. Bijvoorbeeld een Adesanya of een Pereira. We hebben natuurlijk op hetzelfde niveau gestaan in Glory. En zij zijn nu heel snel doorgegaan in de UFC. En dat komt door keuzes die ze gemaakt hebben in hun leven. En ik respecteer, ik vind het heel tof. Maar mijn weg is daardoor ook iets langer. En dat zal ook misschien nog steeds iets langer zijn, doordat ik niet volledig dat plan A heb. Weet je, ik zorg altijd dat mijn plan B ook gewoon stevig en sterk is. Om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor mijn familie. Altijd, snap je? En dan heb ik het over mijn gezin heel puur. Hè? Ja, dus inderdaad af en toe een verjaardag van iets verder. Dat kan ik wel missen. Maar gewoon puur mijn dochter, mijn zoontje en mijn vrouw, die kunnen er nooit onder lijden. Zeg maar. Ja.
Heel goed.
Dus als dat anders zou zijn, dan zou je misschien à la Adesanya Pereira, ik weet niet goed hoe zij dat doen, maar dat weet jij beter. Mm-hmm. Denk jij dat jij daar misschien ook had kunnen staan als je een andere beleving van de sport? Ja, dat klinkt gek, want dat klinkt bijna alsof je er niks aan doet. Dat is natuurlijk niet zo, maar je snapt mijn vraag.
Denk ik. Ja, ik denk dat wel. Zeg maar, je kan de realiteit niet veranderen, dus je kan daar niet naar kijken, zo in andere, zeg maar, andere universum, zeg maar. Maar ik geloof daar wel in. Ik weet dat ik meer had kunnen geven voor de sport. Als ik dat puur op nummer 1. Maar dan had ik heel veel andere dingen niet gedaan en ook heel veel andere dingen gemist. En daarom sta ik volledig achter mijn pad. Ja. Snap je? Maar ik geloof wel, en dat is ook misschien voor mensen als ze zich afvragen, of jongeren zich afvragen, van hoe kom ik op die carrière puur op nummer 1? Ja, dan is het zeker de weg die Remy net omschrijft. En dat is gewoon volledig erop focussen. En misschien moet je dan niet kiezen om al vroeg kids te nemen. Of, snap je wel, überhaupt veel andere dingen daarnaast te doen.
Want hoe oud ben je nu?
31.
31. En heb je al een gevoel van tot hoeveel je dat wil, hoeveel ruimte je zelf wil geven?
Ja, ik heb dat wel een beetje. Ik denk wel dat ik ongeveer op 35, 36 een beetje alles gedaan moet hebben wat ik nu voor ogen heb. En in mijn hoofd is dat ook zo, dat als dat niet lukt, dat ik daar ook gewoon peace mee moet hebben.
Heb je nu het gevoel van, ik heb haast, want die 6 jaar is zo voorbij?
Die is zo voorbij. Ik heb ook best een beetje haast. En daarom dat ik ook bepaalde keuzes maak, zoals inderdaad ziek vechten, in plaats van een jaar wachten voor de volgende opportunity. Mm-hmm. En daar sta ik ook volledig achter. Dus ja, ik heb haast, maar ik denk ook dat ik met die haast iets harder train dan gemiddeld man. En daarom ook nu op een level ben dat ik tegen de UFC aanhik. Mm-hmm. En tegelijkertijd mezelf blijf ontwikkelen in de sportschool.
Je zit wel met een paar dilemma's. Want aan de ene kant zeg je van, ik wil mijn gezin moet gelukkig zijn, die staan bovenaan. Ja. En ik moet niet egoïstisch zijn. Tegelijkertijd heb je ook een beetje haast om daar bovenaan te komen. Want dat werkt een beetje tegen elkaar. In de zin van, als je zou zeggen van, oké, luister schat en kids. Papa moet nu even volle bak de komende 5 jaar. Ik zal af en toe verjaardag missen. Ja. Probeer me alsjeblieft erin te steunen. Dat je misschien over 3, 4 jaar wel jouw doel sneller kan bereiken. Mm. Want anders, ik heb het gevoel dat je dan straks 36 bent. Misschien 37. En dat je denkt van, ik had het graag willen hebben. En misschien een beetje spijt dat je het niet hebt gedaan.
Ja, ik begrijp,
volledig.
Nee, ik begrijp dat die kans er ook is. En kijk, als we gewoon even kijken. Dus niet naar het verleden wat ik heb gedaan, maar wat ik nu zou kunnen doen. Ik zou nu kunnen zeggen, oké, jongens, ik ga 6 maanden in Amerika zitten. Dan zou ik 6 maanden daar trainen. Zou ik inderdaad sneller ontwikkelen. Uh-huh. En meer me kunnen focussen op de sport. Want dan is het echt eten, slapen, 2 keer trainen op een dag. Maar volledig ook. Echt vol. Dat is hoe die gasten daar leven. Maar er zijn ook heel veel, of tenminste, dus dat is 1. 2 is toch hier en toch met het gezin en dit en dat. En dan gaat het misschien allemaal net iets langzamer. Maar in mijn ogen nog steeds snel genoeg. Dus ik denk dat het mogelijk is op deze manier. En zonder dan zeg maar echt die concessie te maken van mijn kids zien opgroeien bijvoorbeeld. Terwijl ik weet dat voor de sport beter zal zijn.
En wat me net ook te binnen schiet, eigenlijk is ziek vechten best een gekke beslissing als je dit net allemaal vertelt. Ik kan me voorstellen dat je vrouw, ik weet natuurlijk de details niet, maar dat die misschien wel zegt, ja, moet je dat wel doen?
Ja, op die manier. Bedoel je echt qua schade en zo?
Ja, nou goed, ik weet niet hoe je voelde, maar als jij natuurlijk niet 100% fit bent, kan ik me voorstellen dat mensen om je heen zeggen, nou ja, ik weet niet of het een goed idee is om in die...
Nee, dat zei iedereen. En niemand kon me op dat moment tegenhouden, want ik ben gewoon zoiets van, wat Remy net zegt, je moet alle kansen aangrijpen. Sommige mensen die beschermen zich heel erg in de carrière en whatever. Dat heb ik nooit gedaan en ik zal het ook nooit doen. Ik wil liever mezelf in de ogen aankijken van, luister, je bent een strijder, je hebt er alles voor gegeven in een korte tijd, dan dat ik heel erg ga rekken. En stel dat het dan nog niet lukt, dan zou ik alleen maar denken van, ja, what the fuck, snap je? Ja. Dus ik ga liever gewoon alles geven, alles proberen nu, binnen de perken van wat ik net uitleg, en het dan proberen te halen.
Oké. We gaan het in de gaten houden. We gaan in ronde 2 gaan we het hebben over je vorige carrière, eigenlijk als kickbokser, en hoe je überhaupt tot dit punt bent gekomen.
Ronde 2.
Ja, want je bent natuurlijk eigenlijk kickbokser, zo ben je in elk geval in de wereld gerold. Remy, hoe herinner jij Yusri als kickbokser?
Yusri is een technicus, kan goed met zijn handen en zijn benen en zijn knieën overweg. Sterke vechter. Jammer dat hij niet de stap kon maken om de kampioen omver te schoppen. He, maar ik herinner hem echt als een hele goede vechter. En buiten het vechten is hij ook een ambassadeur voor de sport in mijn ogen. Wel bespraakt. Ook commentaar geven op anderen. Kan hij heel leuk doen. Kan hij heel goed doen. Is professioneel. Dus wat dat betreft verliezen we als kickboxwereld echt wel een ambassadeur. Ja, echt wel.
Kan je zak steken.
Ja, super bedankt. Kijk van wie het komt. Dat is een legend. Dat is iemand tegen wie ik opkijk sinds ik 14 jaar oud ben. Dus dat is... Je ziet de prijs. Dat kun je misschien niet zien in de uitzending.
Nee, we zitten in de Bojanski Academy en er staan wat prijzen.
Ja, nee. Kijk, Remy Bojanski heeft gewoon zoveel bereikt in de sport. En daarnaast kijk ik niet alleen tegen hem op als sportman, maar ook als familieman, als ondernemer, et cetera. Dus dat hele plaatje wat hij heeft bewerkstelligd in zijn leven, vind ik heel inspirerend. Mm. En als zo iemand, of als hij dan zulke woorden over mij zegt, dan vind ik dat wel heel leuk.
Hoe ben je er eigenlijk ingerold in de sport?
Kickboksen, ja, zoals ik zei eigenlijk. Dus toen ik ongeveer 14 was, dat was een beetje de tijd dat Japan nog wel aan was. En dat Remy, de naam die je net noemt, Sam Schild, Badr Hari, toernooien echt heel zwaar beladen waren. En dat vond ik zo vet om te zien. Gewoon die 16-mans toernooien, 8-mans toernooien. Ja. En toen wou ik wel gewoon... Ik zei niet van ik kom daar of ik wil daar überhaupt zijn. Ik wou gewoon de sport oefenen. En dat vond ik heel leuk om te doen. Het stoeien. Dat vond ik altijd al leuk. En een beetje kickboksen leren, technieken. Ik had nooit gedacht dat ik er ver mee zou schoppen. Of die aspiratie was er ook niet. Die begon een beetje te komen toen ik zelf wedstrijden ging vechten. Voor de lol ook. En een beetje winnen. En dan blijf je winnen. En voordat je het weet, ja. Als je jezelf steeds blijft testen en uitdagen. Ja, C-klasse, nou dan B-klasse. Oeh, dat is wel zwaar. Die jongen heeft al zo. Nou, toch winnen. Oh, nou. Boom, boom, blijf je winnen. Dan ga je opeens A-klasse. Krijg je er wat voor betaald. Nog steeds niet genoeg natuurlijk. Dus je gaat nog studeren. Maar uiteindelijk moest ik toch de keuze maken van oké, je hebt je studie afgemaakt. Je kan nu of gaan werken en kickboksen ernaast blijven doen. Zoals heel veel van mijn naasten hebben gedaan. Maar die zullen het nooit echt bereiken. Eigenlijk waar we net een beetje over hebben gehad. Ja. Hè, weet je, dat dubbel. Toen ben ik wel volledig voor het kickboksen gegaan. En daarom heb ik het wel ver geschopt. In Glory heb ik het idee dat ik alles wel een beetje gezien heb. Ik heb uiteindelijk niet de belt kunnen winnen. Maar ik had wel een beetje het idee van, ik ben hier een beetje klaar. Ik heb ook qua techniek en zo, heb ik niet echt meer zin om mezelf elke keer naar de sportschool te trekken om dat te blijven doen. Wanneer er de kans is om het MMA te pakken. Want corona kwam, kickbox werd sowieso ook niet meer georganiseerd. Dus dat was eigenlijk een hele mooie stap. Of een mooi moment om die keuze te maken om naar MMA te gaan. Maar mijn liefde voor het sparren, stand-up sparren en het kickboksen gewoon alleen, dat is nooit dood gegaan. Alleen om het als carrière te doen, begon een klein beetje op te raken in mijn gevoel.
Ja. Ja. Wat een divisie was het eigenlijk. Zeker met de wetenschap van nu, met jou, met Pereira, met Adesanya. Ik weet niet of ik dat op dat moment zo erg besefte. Misschien jij wel, dat je met een best bijzondere divisie te maken had. Zeker als je misschien vergelijkt met nu.
Ja, het was een hele bijzondere divisie. Jongens die echt van wereldniveau zijn. Kijk waar Adesanya nu staat. Mm-hmm. Kijk waar Teixeira of Pereira nu staat. Ja. Dat zijn allemaal jongens die gewoon nu wereldkampioen allebei geweest. Mm-hmm. Allebei geweest zijn. En ja, over de hele wereld zijn die jongens gewoon bekend. En ik denk dat Yusri daar ook gewoon kan komen. En als hij daar... In mijn ogen, even die 5 jaar, even.
Niet dat ik niet, nu toch die kant op
niet dat ik erop wil, niet dat ik erop wil terugkomen, maar als hij even gewoon zegt van oké, jongens, we gaan er even voor, dan denk ik dat hij er zeker kan komen. Hij maakt stappen, hij maakt goede stappen, hij maakt stappen op de grond dat nodig is, hij maakt staande, maakt hij nog stappen. En ik denk dat hij er echt wel kan komen. En zeker met de mensen om hem heen, met Glover Teixeira. Ja, dat is zelf een geweldenaar in de ring. Nu trainer met Pereira om hem heen. En de mensen die hij daar in Amerika hebt om hem nog sterk te maken. Denk ik dat hij er echt wel binnen nu en een aantal jaren echt wel kan komen. En ik denk dat hij dat ook nodig heeft. Want we doen een hele harde sport. Wat heel veel mensen, misschien onze luisteraars, niet helemaal begrijpen. Het is een keiharde sport. Buiten dat je daar komt, is het soms ook ondankbaar. Je krijgt er in mijn ogen niet altijd genoeg voor terug. Maar je moet er wel voor gaan. En als je er niet voor gaat, dan mis je net misschien naast de pot. En dan zou ik jammer vinden voor Yusri. En dan zeg ik tegelijkertijd ook in mijn hoofd, dat ik denk van ja, je prachtige vrouw, prachtige kinderen. En dan denk ik van, dat is misschien het belangrijkste. Maar tegelijkertijd als vechter denk ik ook weer van... weet je.
Dus misschien die eeuwige worsteling in je hoofd.
Ja, hebben. Omdat ik, ja. ik gun het hem. Ja. Ik gun het hem namelijk. Ik zou het heel vervelend vinden als ik hem over 5, 6 jaar zie. En hij zegt, ja Remy, ik heb het geprobeerd. En dan denk ik eigenlijk heb je het net niet geprobeerd. Ja. Begrijp je? Dat zou ik zonde vinden. Terwijl ik het je helemaal gun, maar tegelijkertijd... Family life is het beste, of het belangrijkste.
Ja. Ja, dat is zeker.
Dat is een groot dilemma waar hij nu mee zit.
Ja, nee, het is zeker een dilemma. En ik wil er toch ook aan toevoegen dat ik het hier wel zo heb proberen in te richten dat ik echt wel een supergoed kamp om me heen heb, weet je. Als striking coach Paul Lamotte, sparringpartners bij Musashi in Leiden, dat zijn ook geweldige gasten. Natuurlijk heel veel jongens die het heel goed doen bij Bellator. Gavik Musashi, dus de broer van Gegard, die ook echt als een trainersrol en een soort van leidersrol daar op zich neemt, waar iedereen ook heel veel van leert. Op het worstelen wil ik hier wat meer bij Juice Fit, hier in Almere ook gaan oppakken. Dus dan kan je wel je week gewoon goed invullen. Het is allemaal wat meer passen en meten natuurlijk. En inderdaad, de hoofdpijn van de kids naar bed brengen, de kids naar de crash brengen, allemaal dat soort dingen, die neem ik wel even voor lief. Terwijl dat is misschien hetgene wat me een klein beetje... Weet je, en proberen te ondernemen daarnaast. Ik neem dat voor lief omdat ik vind dat ik dat moet doen. Omdat zelfs als ik 100% zou geven en zal geven, is er een kans dat je niet volledig financieel bijvoorbeeld eruit komt. Snap je? Ja. En natuurlijk kom ik bij Alex thuis en die pakt gewoon een paar miljoen per partij en die koopt weer een dik huis in Connecticut. En dan denk je van, kijk, dit is ook mogelijk. Ja. Maar daar moet je niet blind op staren. Want 90% die eindigt gewoon zonder echt een dikke pak geld op zijn bank. En dat gaat mij niet gebeuren. Snap je? Hoe dan ook. Dus ik probeer het en ik ga ervoor. En als het lukt, geweldig. Als het niet lukt, heb ik nog steeds een pak geld op de bank. En kan ik sowieso de toekomst van mijn kids veiligstellen. Dat is nummer 1. Maar dat heb ik nu een beetje mooi. Vaak herhaald. Ja. Maar ja. Dat is, ja.
Goed gezegd.
Ja. Ik wil nog heel even terug naar het kickboksen. Ook naar Glory, die divisie. Met het risico dat ik een klein beetje zout in een open wond strooi, maar dat je daar nooit die titel hebt gedragen, is dat zit je daarmee?
Nee, ik heb daar wel zeker mee gezeten. Na zo'n partij is het natuurlijk gewoon kut. Maar ik heb dat wel goed kunnen accepteren. En ook daarom heb ik ook de keuze kunnen maken van, ik ga die stap maken naar MMA. Anders had ik gewoon blijven kickboksen, misschien nog een paar partijen, misschien weer een titelshot, misschien een keer gewonnen, misschien niet, whatever. Maar ik denk dat als ik het nog 10 jaar had geprobeerd, dat ik echt wel die titel had kunnen pakken. Ik geloof daarin, dat als mensen blijven proberen, weet je, en keihard blijven trainen, dat ze beter worden, blijven proberen. Ik geloof dat ik het talent heb, de skills heb om ook kampioen te zijn. Alleen die aspiraties waren daar niet meer, omdat ik gewoon iets breder keek. Ja.
Ja, en wist je vanaf het moment dat je die overstap maakte dat het een goede keuze was?
Ja, waarom? Omdat ik heel veel plezier had in wat ik deed. Ik had heel veel plezier. Ik vocht in Abu Dhabi. Ik leerde nieuwe plekken kennen, nieuwe mensen kennen, nieuwe sport kennen. Dus heel veel uitdaging. Op de mat, jongens van 65 kilo die mij gewoon in een triangle choke zetten. Dat zijn ervaringen die ik gewoon voor geen goud had willen wisselen. Dus ik ben heel blij. Elke stap, al de mensen die ik heb ontmoet, al de reizen die ik heb gemaakt, al de gevechten die ik heb gehad en die fight weeks, die had ik voor geen goud willen ruilen.
Nee.
En nog steeds niet. Ja.
Jij bent ook een beetje aan het leren. Misschien wat laat, maar...
Ik rol ook op de grond nu. Okay. Ja. We hebben de twee goede BJJ-trainers hier binnen. En binnen de Bojanski Academy. En eentje is uit de Brazilië. Thiago is een black belt. En Michel. Het zijn allebei twee geweldige jongens. Ik heb er vaak genoeg naar gekeken. Maar... althans naar de trainingen van hun. Maar ik kijk al heel lang. Kijk al UFC en Bellator. Kijk al heel lang. Maar ik heb nooit het gevoel gehad van ik ga even op de grond zitten rollen met die gasten. Mm-hmm. En nu, ik denk nu 6 weken. 6 weken lang ben ik op de grond aan het rollen. En ik vind het geweldig wat er is. Ik had er veel eerder aan moeten beginnen. Ja. Ik zal nooit mijn oude liefde vergeten. Het kickboksen. Mm-hmm. Want dat vind ik nog steeds in mijn ogen de mooiste sport die er is. Maar om completer te worden, ben ik ook op de grond gaan rollen. En het is superleuk. Ja, kan ik echt iedereen aanraden. Want je kan het heel lang blijven doen namelijk, BJJ. Kan je heel lang blijven doen. Kijk, ik ga niet meer zo gauw meer sparren met al die jonge jongens en meisjes. Maar met BJJ kan je in principe Weet je, als je aftikt, sta je weer op, is er niks aan de hand. Weet je, in plaats van dat je weer een stomp op je neus krijgt. Weet je? Dus je kan het heel lang blijven oefenen. En daarom vind ik het zo leuk.
Ja. Ja. En heb je nu ergens niet soms spijt dat je niet dit idee een paar jaar eerder had? Zodat je het nog op een heel serieus niveau had kunnen.
Nee, ik heb er geen spijt van. Absoluut niet. Want hetgeen wat ik heb behaald, daar kan ik echt trots op wezen. Maar ik had het toen misschien, want ik heb het heel lang terug heb ik het wel 2 weken gedaan in Sint-Petersburg. Dat ik eventueel een wedstrijd zou gaan vechten. Heb ik het 2 weken gedaan. Maar achteraf ben ik blij dat het niet gebeurt. Want BJJ leer je niet binnen 2 weken. Of MMA. Dus ik ben achteraf. Als ik terugkijk denk ik niet van. Ik had. Want wellicht. Als ik het wel had gedaan. Was ik misschien in sommige dingen niet zo goed geweest als ik nu. Geweest. Dus, want dan ga je toch een klein beetje afleiding naar hetgene wat je wil bereiken. Dat is de kickboxkampioen. Ja. En als ik te veel op de grond zou gaan zitten, zou net misschien mijn dekking net even anders zijn. En ja, mijn dekking is een groot goed bij mij geweest. Dus wat dat betreft ben ik echt blij dat ik gewoon die richting van het kickbox heb gekozen. En niet afleiding in het MMA heb gedaan.
Ja, voordat we naar ronde 3 gaan, dan wil ik het wat hebben over jouw relatie met Pereira. Dat is toch ook een bijzondere. Wil ik nog even 1 ding weten over het kickboksen. Is er nou een partij die het meest is bijgebleven, waar je het meest trots op bent of waar je de meeste herinneringen aan hebt?
Dat is misschien toch de trilogie met Alex.
Oh ja, dat dacht ik eigenlijk wel.
Ja, er is zoveel gebeurd in die tijd. Het was, draaiden een beetje om elkaar heen aan in de top van de divisie. Hij sloeg er eentje neer links, ik eentje rechts. En dan uiteindelijk vochten we in een 4-mans-toernooi. De winnaar zou dan voor de titel gaan natuurlijk. Maar de titel was op dat moment Simon Marcus. Dus het was al duidelijk van degene die van ons wint, die pakt ook de titel, zeg maar, bij wijze van spreken. Die partij won ik. Toen uiteindelijk kreeg hij de titelpartij. Dat was wel een beetje raar, achteraf gezien. En hij werd toen kampioen. Nou, toen was ik meteen heel vastberaden om hem weer uit te dagen als kampioen, houder, titelhouder. Dat gebeurde ook. Maar het werd ook persoonlijk. We gingen ook heel veel over en weer via Instagram en zo. Het was meer dan de sport geworden. Ja. Omdat we natuurlijk die eerste partij hadden gehad. En ik was natuurlijk heel zuur dat hij toen de titel kreeg. En hij was natuurlijk gewoon zuur dat hij had verloren. Dus het was gewoon heel... Ja, het werd heel persoonlijk. En toen die partij, volgevuld Ahoy. Rico vocht ook tegen Jamal Ben Sadiq. Was ook een zwaar beladen partij. Ik zelf had heel veel supporters mee. Echt de hele F-side, harde kern, was mee in bussen. Die werden allemaal begeleid met politieagenten en zo. Het was echt een spektakel. Zo heb ik het ervaren. En toen verloor ik hem op een snee in de derde ronde, geloof ik. Dat was ook even een klap in mijn gezicht. Letterlijk en figuurlijk. Een knie eigenlijk. En toen kreeg ik nog 1 partij gewoon daarnaast. Hij was toen kampioen. Hij had mij gewoon toen verslagen. Ik weet niet. Ja, toen gingen we naar New York. Dat was natuurlijk ook een grote ervaring voor mij. Daarom dat die past binnen jouw vraag van wat is het meest memorabel. New York, Madison Square Garden. Ik natuurlijk weer vol vertrouwen. Oké, nu ga ik hem pakken. Wel goed getraind, maar het was toch niet een heel lekker kamp. Ik zat niet meer heel lekker met mijn trainer. En dat is toch ook wel een belangrijke kwestie. We vervochten die partij en ik verloor die partij op KO. Van Alex. En dat was eigenlijk het moment van dat de trilogie een soort van afsloot voor de meeste mensen. Van je hebt het geprobeerd gehad, maar dit was gewoon...
Nu is het klaar.
Voor mij was het niet klaar. En ik geloof er ook in dat als vechter dat je dat gewoon ook zo altijd moet blijven zien. Dus voor mij was het I lost the battle, but not the war. En dat is natuurlijk ook hoe het is. Weet je, als ik gewoon... Ik ging gewoon doorvechten, maar het ging niet door zoals ik wou. Dus het was ook daar wel afgesloten. En hij heeft daar gewoon toen een ongelofelijke reign neergezet daarna. Maar om het af te sluiten, die trilogie, dat heeft het meeste impact.
Heb jij er nog specifieke herinneringen aan? Iets wat je daarvan is bijgebleven, Reen?
Niet specifiek. Ik heb altijd wel kunnen genieten van Yusri en wat hij deed. En ook net waar hij het over had, de trilogie was geweldig. Het was smullen voor de toeschouwer, de fan. Was het smullen dat er een aantal mensen om elkaar heen draaien. En dan uiteindelijk komt het tot een bepaalde climax. Dat is gewoon genieten. En ik kijk er eigenlijk een beetje naar uit dat er zoiets straks gaat ontstaan, ook in de UFC, als hij daar is. Ja. Weet je, want dat zou gewoon mooi zijn. Hoe mooi zou het zijn als hij straks weer eventueel weer tegen Adesanya gaat vechten, bijvoorbeeld.
Ja.
Weet je, dat soort situaties. Dat is gewoon een prachtig verhaal, weet je. Want dan is het Adesanya, Pereira, Adesanya. En dan komt in één keer Usyk nog een keer om de hoek om weer Adesanya aan te pakken. Ja, hoe mooi we het verhaal hebben. Ja, ik vind het. Ik vind het ook knap, moet ik ook eerlijk zeggen. Want ik heb het bij een aantal. Bij Strickland bijvoorbeeld gezien. Strickland werd bijvoorbeeld neergeslagen door Pereira. En toen is hij met Pereira gaan trainen. Om van Adesanya te winnen. Hij verliest van Pereira. Gaat met Pereira trainen om verder te komen. Mm-hmm. Weet je, dus dat soort zaken vind ik altijd heel mooi. Dat als iemand jou verslaat, en daarom maakt het de sport ook, de vechtsport ook gewoon mooi. Van ook al heb je elkaar verslagen, je kan toch matties worden van elkaar. Want volgens mij zijn jullie gewoon nu hele goede matties. Jij en Alex.
Stop. We gaan even naar ronde 3.
Oh.
ding, ding, ding.
Want daar wilde ik dit gaan bespreken.
Okay.
Sorry.
Goeie brug. Jij staat de brugjes die ik wilde staan. Dus we zijn al helemaal op elkaar ingespeeld.
Ronde 3.
Ja, nou ja, eigenlijk Remy's vraag alsnog. Kan je eens die relatie met Alex omschrijven?
Ja, het was eigenlijk begonnen toen ik... Nou, ik trainde hier in Gym Royale onder Paul Lamotte. En Paul Lamotte kent zijn manager. En Alex had eigenlijk gevraagd aan zijn manager van... Hey, ken je plekken in Nederland waar ik goed kan sparren? Want hij was hier op tour en hij had ook een wedstrijd eraan komen. Dus hij ging wat gyms langs en hij sloeg links en rechts wat mensen neer. En toen kwamen ze eigenlijk bij Paul Lamotte van... Luister, ik heb nog wel iemand waar hij goed mee kan sparren. En dus het was eigenlijk zo een beetje opgezet... Toen kwam hij langs en toen hebben we getraind. Eerst techniek getraind. En ja, om even goed uit te leggen. Het was 4 jaar na die trilogie of zo.
Ja, dus ik wou zeggen, persoonlijke, hoe was die eerste...
Ja, dat persoonlijke stukje was er wel een beetje vanaf. Ik bedoel, we zijn allebei volwassen. Tenminste, we zijn volwassen mannen. En in die tijd van die partijen was ik echt nog een stuk jonger. Er is veel gebeurd in ons persoonlijk leven. Je krijgt kinderen, je wordt relaxter. Je gaat niet meer wrok. Of van, oh, wat komt hij? Ga ik niet mee trainen? Snap je? Ja. Ik ben sowieso niet zo ingesteld. Dus we gingen gewoon trainen. Natuurlijk niet echt met elkaar praten van... Hey, grappie, dit, dat. Tenminste, dat zat er. Zo ver was dat nog niet. Dus dat was ook een flinke sparpartij. Maar ook, zoals ik zei, een techniektraining. En eigenlijk op basis daarvan belde hij zijn manager van... ja, die Jules, daar wil ik echt graag meer mee trainen. Want hij weet hoe je traint, zeg maar. Zo zei hij, dat waren zijn woorden. Hij weet hoe je moet trainen. Dus toen hebben ze me gevraagd eigenlijk... op een zakelijke manier van... kom naar Amerika als je wil... voor een partij tegen Adesanya. Dan kunnen we gewoon veel trainen. Vooral sparren. 2 keer per week echt een sparring... waar jij Adesanya bent... tussen aanhalingstekens. En dat 2 maanden lang. En dan langzaam maar zeker... Tuurlijk train je hard samen, maar na de training en voor de training ben je ook, weet je, hij haalde me op in de auto. Dan heb je af en toe een gesprekje, een Google Translate gesprekje.
Ik wou het net zeggen, ja, maar zijn Engels is niet zo goed.
Nee, dus dat was inderdaad heel veel met Google Translate. Ik was daar alleen, hij was toen ook nog alleen, dus we hadden geen partner. Dus we trokken echt heel veel met elkaar op. En nodigde hij me uit om daar te eten en dan word je toch wat iets meer vrienden. Hij werd kampioen en toen was er meteen de rematch tegen Adesanya. Toen belden ze me weer op. Nu was het minder zakelijk, maar meer van kom je. Ja, jij kan ook goed voorbereiden hier. En hij heeft weer Adesanya en het was goed. Nou, toen waren we gewoon wat meer grappies eigenlijk al aan het worden. Tweede kamp, derde kamp. Toen nog ook 1 keer voor Glover's kamp zelf. Toen nu nog een keer voor de titel ging. Dus ik ben daar eigenlijk wel veel geweest. En ook heel veel barbecue'tjes meegemaakt. Veel familiefeestjes. Dus ja, je wordt gewoon eigenlijk familie. En die mensen zijn... dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Maar die mensen zijn echt heel familiaal. En als je eenmaal in die cirkel komt... dan is het ook echt gewoon... weet je, I kill for you and I die for you.
Oh ja.
En dat idee... is misschien heel hard gezegd... maar juist op een hele positieve manier... was het gewoon heel gezellig. En het was keihard trainen op de matten. En daarnaast was het heel gezellig. En die band, die is me wel heel dierbaar nu.
Ja, stel ik had 8 jaar geleden gezegd dat dit de situatie zou zijn, had je dat geloofd?
Nee, maar ik had toch op maar gek. Ja. Met je zweverige, blije gedoe. Ja, nee.
Mooi is, hoe dat, is toch mooi hoe dat kan lopen eigenlijk.
Ja, ja, dat is heel mooi. Inderdaad, ik had zeg maar in die tijd ook echt een negatieve wrok ook op hem. En inderdaad, zeker omdat zo persoonlijk op social media en zo. En dat heeft impact op je, snap je? Je moet gewoon niet... je wil geen ruzie hebben met mensen. Je wil geen negatieve gevoelens binnenlaten en... Ik heb dat nu ook met niemand, snap je? Ik heb geen ruzie met mensen of whatever. En dat was eigenlijk, die tijd was wel heavy. En voor ons beiden is het heel, ik weet, hij heeft dat ook uitgesproken, is het gewoon heel mooi dat het nu zo positief is geworden. En dat het eigenlijk 180 graden is gedraaid.
Ja. Remy, heb jij een voorbeeld van iemand van wie je eerst bloed misschien kon drinken? Een beetje gechargeerd gezegd. En waar je later toch naartoe trok?
Ja, ik denk met Melvin. Ik denk met Melvin heb ik dat heel erg. We hebben echt vreselijke momenten hebben gehad vroeger.
3 keer ook gevochten, toch?
Alles bij elkaar 4 keer. Okay. Ik heb 3 keer gewonnen.
Altijd benadrukken.
Ja, even wel zeggen hoor. Ja. Hij is ook 4 keer neergegaan. Ja. En in die laatste pot had hij op punten gewonnen. nee, hij is... met hem heb ik echt wel vroeger... mocht elkaar echt niet. We konden elkaar echt niet uitstaan. Hij zat natuurlijk in Kamp Mike. Hè. Iedereen die vanuit daar tegen mij vocht, die verloor. Hè. Dat vonden ze allemaal niet zo leuk. En het was elke keer als ik tegen Melvin moest vechten, was echt super beladen. Ook toen we in Amsterdam Arena vochten. Ja, dat ging alle kanten op voor de wedstrijd. Social media, tijdens de wedstrijd, net voor de wedstrijd, dus zeg maar in de arena al keken, ja, dan loop je af en toe. Als je naar de wc loopt, dan loop je langs elkaar. Nou ja, en het zijn best wel smalle. Nee, laat me het anders zeggen. Het zijn hele brede gangen, maar dan lijkt het ineens heel smal. Ja, want je moet toch langs elkaar lopen, weet je. Ja. En eigenlijk wil je elkaar daarop bespringen. Maar je bent professioneel genoeg om te denken van... hey, als we elkaar nu bespringen en iemand heeft een sneetje... gaat die wedstrijd niet door, hebben we allebei geen geld. Ja. Weet je, dus we bleven wel professioneel. En nu werken we gewoon heel goed samen. Op zakelijk of vriendschappelijke basis. Weet je, onze vrouwen die bellen elkaar geregeld, weet je. Omdat beide vrouwen runnen eigenlijk de sportscholen. En op die fiets zijn we eigenlijk gewoon heel goed met elkaar. Dus wat dat betreft heb ik eigenlijk... ik denk dat... Yusri en Alex hebben toch een iets dichtere band nog, omdat ze nu nog met elkaar samen trainen, bij elkaar thuis komen te eten, trainingskamp hebben met elkaar, dan ik met Melvin, maar we zijn wel heel goed met elkaar.
Ja. Hey, en denk je dat het helpt dat hij zich op social media even had uitgelaten toen jij aan die contender series mee ging doen, dat hij nou even zegt van there's a guy arriving who will bring some fire in the middleweight action, heb ik even opgeschreven nou. In de middleweight division. Dat trekt natuurlijk wel aandacht. Ja. Wie het ook bent of keert, toch?
Ja, nee, zeker weten. Ik ben er ook dankbaar voor dat hij en de andere jongens dat ook doen. Want dat helpt gewoon. Ja.
Ja, ja. En denk je dat dat er nou... Want volgens mij hoor ik het Remy net zeggen, maar zit het er nog in? Jij tegen Pereira of jij tegen Adesanya of iets in die... Gewoon iets wat we in 2017 bij Glory hebben gezien, dat we dat nu op het allerhoogste podium misschien nog wel een keer gaan zien.
Ja, Alex is zelf nu light heavyweight. Dus dat is sowieso eigenlijk een verhaal waar je het nu niet per se over kan hebben. Israel Adesanya is wel de gewichtsklasse waar ik in kom. Maar ik wil wel ook heel duidelijk zeggen dat ik respecteer op de positie die hij heeft. Dat is gewoon kampioenstatus of net niet. En daar kom je niet 1, 2, 3 door een boze tweet naar hem te sturen of whatever. Nee. Wat wel grappig is dat toen Alex tegen Izzy vocht in Miami en ik daar natuurlijk bij was als sparringpartner en ook als coach in de hoek, dat ik tijdens de officiële weigh-ins, dan ben je ook achter, dan kom je ook achter de schermen en Izzy liep langs. En hij liep langs, maar en Alex stond rechts van mij. En ik stond gewoon in de hele grote zaal, die toen opeens heel klein werd inderdaad. Hij moest langs mij. En hij heeft 10 seconden lang heeft hij een soort van stare-down met me gedaan, terwijl hij op me afliep. En op het moment dat hij dichtbij me of langs me moest, zei ik van... Gap, je hebt morgen een belangrijke partij, focus je daar maar op. Toen keek hij weg en liep hij door. Maar het was wel een heel beladen moment en ook een moment... die waarschijnlijk vastgelegd is en misschien ooit nog een keer naar buiten zal komen.
Dat zijn leuke weetjes, hè?
En Uncle Dana zou zoiets ook wel tof vinden natuurlijk. Hij vindt ook leuk dat er strijkers nu komen. Hij tekent heel veel strijkers. Maar ik weet dat er gewoon nog een lange weg is om überhaupt het daar echt over te hebben. Ik moet gewoon een paar jongens verslaan, een paar gatekeepers, een paar hele goede worstelaars, waarvan mensen zeggen, oh Joes, daar moet je ook nog tegen. Hè? En ik weet dat en ik weet ook hoe moeilijk dat is en gaat zijn. Dus ik wil daar ook niet voorbij kijken. Ja, maar ik weet wel dat het heel leuk zal zijn als die wedstrijd zal komen. En ook zwaar beladen zal worden.
Ja, die video mag je altijd naar mij sturen. Kunnen we wel wat mee. Want je bent volgens mij best een kalme gozer. Ik ken je verder niet, maar als ik je zo zie zitten. Die 10 seconden dat hij op je afliep en je in je ogen aankijkt. Gaat er ergens iets borren dat je denkt van...
Ja, 100%. Ja, die vraag kun je ook zo aan Remy stellen. Nee. We weten allemaal als vechters hoe dat voelt. En misschien als mensen ook überhaupt. Ja. Want dat is wel een duidelijke communicatie. Ook een hele dierlijke, misschien nog een hele oude communicatievorm. Dat oogcontact, lakken, boos kijken, misschien een beetje tanden laten zien. I don't know. Maar dat gevoel was wel meteen van, oh, there's a fight.
Ja. Heb jij dat nog wel eens?
Kijk.
Net liggen op een gegeven moment.
Net wat Yousry zegt. Het is een oerinstinct. Het is een mechanisme wat we allemaal kennen. En iedereen heeft zo dat knopje. Weet je? En op dat moment weet je professioneel te wezen. Maar ja, mensen hebben het op straat. Hè, tegenwoordig net iets te. Weet je? Dat zodra iemand je iets verkeerd aankijkt. Wat moet je? En dan beginnen ze te knokken. Dat heb ik liever dat ze dat in de ring doen. Want dan word je nog betaald ervoor. Maar we hebben allemaal dat gevoel van, je haren gaan even rechtop staan. Je krijgt een beetje goosebump, weet je. Maar op dat moment denk je van, we zouden kunnen knokken. Maar je trekt je toch op dat moment toch even terug van, we kunnen het ook professioneel doen. En ik vind het mooi wat Yousry net vertelt, van dat hij toch dat moment even had met Adesanya. Dat je daar toch even die gang in loopt. Je kijkt elkaar, je staat naar elkaar, terwijl je eigenlijk van elkaar weet van, oh, het zou toch zo lekker zijn als we in de ring zouden stappen nu. En elkaar aan kunnen pakken. Maar hij had net die wedstrijd tegen Alex. Dus dat kon niet. En goed dat hij het ook aangaf van, ga je nou bezig met je wedstrijd? Want je gaat het echt zwaar krijgen tegen Alex. Ja. Weet je? Dus dat is wel mooi.
Ja, sowieso wij als vechters. Ik denk dat ik dan wel graag voor een hele grote groep vechters praat. Die zal nooit vechten op straat of op zo'n plek. Echt de overgrote meerderheid. Dus ik voelde wel inderdaad, dat mechanisme ging wel aan. Maar ik zal nooit iemand die mij te lang aankijkt of die whatever überhaupt in mijn gezicht komt staan, een stoot verkopen, snap je? Dus die kans is er niet, was er ook niet. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om te zeggen, want mensen denken soms wel van dat vechters wat eerder slaan of wat eerder het gevoel hebben om daar te vechten. Nee, het was wel, zelfs daar was het een sportieve blik. Want we weten allebei dat het niet daar ging gebeuren, maar we weten wel allebei van, het borrelt nog steeds iets. Ja, en als het gebeurt, dan komt het in de kooi.
Ja, mooi. Ja. Oké. 29 oktober, dan gaan we je voor het eerst weer zien. De standaardvraag die je dan stelt, wat kunnen we van je verwachten?
Dat moet ik zelf nog gaan zien. Ik ben heel benieuwd. Ik weet niet precies wat ik van mijn tegenstander moet gaan verwachten. De grote kans is dat hij gelijk alles eraan gaat doen om het gevecht naar de grond te krijgen. Mijn idee is om het allemaal staande te houden. Mijn idee is om hem... dat wel te laten proberen, hem daarmee moe te maken of misschien te catchen in een van die acties met een knie of een stoot. Maar ik ben niet echt van het voorspellen, omdat ik gewoon niet weet precies hoe de partij zal gaan, maar ik zal 100% voorbereid zijn en hem proberen neer te halen. Ik ga proberen in de tweede ronde.
Speelt dat nog in je hoofd? Kijk, want je hebt nu een contenderserie meegedaan. Dat is niet zo gegaan als je wilde. Je bent ziek geweest, enzovoort. Nou wordt er gezegd vanuit kamp UFC, Dana White zegt van, ga nog een paar partijen ergens anders vechten en kom dan terug. Er wordt ook verwacht dat je spectaculair wint. Hè? Mm. Dus niet op een hele saaie pot. Want ik neem aan dat zij ook meekijken. Hè? Speelt dat mee in je hoofd dat je denkt van, ik moet hem finishen of ik moet hem hard op zijn bek slaan of ik moet hem echt helemaal kapot maken in de eerste of tweede ronde?
Ja, eigenlijk onbewust wel. Nu dat je het zo vraagt, wordt het ook wat meer bewust. Maar dat is wel gewoon hoe het is. Dat speelt mee, maar het is ook gewoon echt wat het is. Dus ik moet dat ook gewoon doen.
Dus je moet risico's gaan nemen?
Ja, misschien wel. Ja, ik moet in ieder geval wel zorgen dat gebeurt wat jij net allemaal omschrijft. En daarvoor moet je, denk ik, ook wel wat risico's nemen. Ja, klopt.
Wordt wel interessant.
Wordt heel interessant. Ja, ik ben erbij. Ik heb Donovan van de promotor had ik al gesproken. Van dit gaat echt door. En hij gaat vechten. Hij zegt ja, dit gaat allemaal door. Dus ik ben erbij die dag.
Ja. Ja. 29 oktober, Transformatorhuis in Amsterdam. Ja. Bij LFL. Yousry, bedankt voor je komst. Heel veel succes ook met je partij. En we gaan het allemaal in de gaten houden waar dit allemaal gaat stranden. Remy, bedankt weer voor je deskundigheid. En we zijn er volgende maand weer. En dan met Jarmaine de Randami.
Oh,
ja.
Tot dan. Thanks.
Yes.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.